Linkerballen, linkerbalde heeft gelinkerbald. Profiteren van de inspanning van andere renners door zelf weinig of geen kopwerk te doen. Acteren alsof je vermoeid bent om je krachten te kunnen sparen. Een linkerballer is een wieltjeszuiger of een zweetief.
TB en ik gaan in elke aflevering een beetje linkerballen. We doen ons dommer voor dan we zijn. We stellen wat vragen waar we soms het antwoord al op weten. En vooral, we laten het meeste praatwerk over aan onze gasten. Zij hebben immers altijd een verleden, vaak een heden en meestal ook wel een toekomst op het hoogste niveau van hun sport. Wij willen wel eens weten wat er nodig was om daar te raken, wat er zich voor en achter de schermen afspeelde en welke andere sappige avonturen zij zoal beleefd hebben voor, tijdens en na dat sporten op dat topniveau. Welkom in een nieuwe aflevering van Linkerballen met TB en ik ben Stevie.
Vandaag niet direct bij een topsporter in de letterlijke zin van het woord, maar wel bij iemand die er van heel kort bij is bij betrokken. Als bachelor in de sportjournalistiek ging hij na zijn studies al snel aan de slag bij de sportverslaggeving van de openbare omroep en hij was er ook bij toen Sportza in 2004 werd opgericht. Hij is nog steeds bij dezelfde werkgever actief en ondertussen kent iedereen hem van zijn achtergrondreportages bij onder andere Vive le Vélo en Sportweekend. Het aantal wereldtoppers die hij voor en na een belangrijke wedstrijd sprak in de lobby, op hun kamer of zelfs op de grond zittend tussen pakweg de vuilnisbakken na de finish, die zijn al niet meer te tellen. En hij gaat zelfs op stap met de vrouwen van onze lokale sporthelden. Wij kijken in elk geval uit naar het iconische vuistje op het einde van de opname. Blij om te gast te zijn bij een van onze favorieten van Sporza en welkom in onze show, Sammy Nijrink.
Hallo, hey. Sammy, een paar dagen rust na toch wel een drukke week door Europa en hier staan er hier twee knaspers aan uw deur op de Hoest om de rollen een keer om te draaien, maar... Thuiskomen zonder wereldtitel rally en zonder punten uit Milaan. Hoe legde dat uit thuis?
Eerst en vooral, ja, thuis moet ik dat niet uitleggen. Thuis gaat het zelden over sport, by the way. Vind ik net misschien het sterkte van mijn privésituatie. Bij ons thuis, af en toe wordt mijn vrouw daarover aangesproken. Of mijn twee dochters die dan zeggen, ja papa, blijkbaar ben je op tv geweest of heb je die geïnterviewd en zij weten dat allemaal niet. Dat...
Zij interesseren zich niet in de
sport. Nee, niet zozeer. En ik vind dat net tof dat er zeker nog een gewone wereld bestaat naast die zeer interessante sportwereld. Maar ik ben thuisgekomen zonder reiskoffer. Die stond nog in Milaan.
Voilà. Geen punten, geen wereldtitel, maar ook geen reiskoffer.
Nee. Een foutje in de Italiaanse communicatie daar op de luchthaven. En we zijn nu twee dagen later en eindelijk is die reiskoffer terecht en op zijn plaats gekomen. Maar ja, dat hoort er dan ook weer bij. Dat is zo de minder bekende of minder belangrijke dingen die soms eens gebeuren.
Veel reizen. En wat gaat je het meest bijblijven van die trip door Europa? Het was vooral duidelijk, je was in Tsjechië voor het WK Rally, waar we hoopten op een Belgische wereldkampioen.
Ja.
Dat is nog niet gebeurd, maar dat kan nog volgende maand.
Klopt niet.
En je was voor de Champions League match AC Milan, Brugge.
Club Brugge. Eerst was het de rally niet alleen in Tsjechië, het was op het drielandenpunt Tsjechië, Oostenrijk, Duitsland. Dus We zijn begonnen in Praag, dan gaan slapen in Duitsland, teruggekeerd naar Tsjechië, weer gaan slapen in Duitsland, naar Oostenrijk doorgestoken, terug naar Duitsland en dan de laatste dag in Duitsland gebleven. Dus ja, het is, ze heet de rally van Centraal-Europa, maar we hebben wel afstanden afgelegd.
Ja.
En dat zal mij vooral bijblijven. Maar goed, je moet het ervoor over hebben. Hè. Ik zei tegen mijn cameraman, ik was met mijn cameraman de hele tijd op pad. Eén ochtend moesten we meer dan 2 uur rijden om 2 interviews te gaan doen met Thierry Neuville en Martijn Wiedaar, is een co-rijder van Thierry Neuville, want we hebben het over die wereldkampioenen in spe.
Ja.
Dat is, laten we zeggen, van in duurtijd van in Oostende vertrekken naar Luik en terugkeren voor 2 interviews.
Waar dat er dan 3 minuutjes op...
Minder. Die dingen zijn heel kort uitgezonden in ons journaal, stonden wel online op de site. Maar dat hoort erbij. Dat hoort erbij in de Tour de France naar hetzelfde. Die afstanden zijn overbrugbaar. Ik klaag daar niet over, maar ze zijn er wel.
En rij je zelf? Of heb je...
Zelf. Meestal is die cameraman. Die,
dat je dan ja, kan je voorbereiden.
Een beetje werken. Ja. Misschien een flauw excuus, maar ik wil zelf ook wel rijden. En soms moet het. Als ik, want ik heb, ja, wel, ik heb wel moeten rijden. Onderweg hadden we soms een deadline te halen. En dan zat de cameraman naast mij op zijn laptop de reportage te monteren. En ik aan het stuur, soms met, ja, in Duitsland mag dat, zeer hoge snelheid. En ja, waren we aan het werk, was ik aan het zeggen, oh, kijk, dat stukje van die, van dat stuk van het interview gaan we gebruiken en die beelden en dat.
Dus afhankelijk van wie dat het zwaarst moet werken, kiest je de chauffeur.
Maar dat is teamwork, hè. Ja, dat is echt, ik zit in een soort, op dat vlak, in een raderwerk dat, ja, heel vaak gesmeerd loopt af en toe, ja. Die deadlines, dat is...
En dat is een... Ja. En dat is een vaste cameraman, die is enorm goed op elkaar.
Jawel. Vast in de zin van, ik heb er al vaak mee samengewerkt. Het is trouwens een freelancer, maar er zijn ook vaste VRT-ploegen. En ja, daarin mixen we qua opdrachten. Bijvoorbeeld in de Tour ga ik heel vaak, ben ik meestal met dezelfde ploeg onderweg. Dat is een voordeel. We kennen elkaar.
Voelde elkaar aan.
Voilà. Maar toch, een paar dagen geleden was ik in Milaan dan voor Milaan Club Brugge. En die cameraman gaf eerlijk toe, voetbal kende niks van. En dat is ook weer een uitdaging om daar niet aan de slag te gaan. Maar dat lukt wel meestal. Mm. Want die mensen zijn ook professionals en doen zeker hun best om het beste van te maken. Dus nee. Maar wat ik wou zeggen in de Tour, dat is meestal 3 weken aan een stuk gas geven. Hè. En iedere keer proberen die deadline te halen. Ja, veel onderweg. Ja. Veel plantrekkerij.
We gaan straks wel nog dieper ingaan op de taken in je job. Maar bij veel van onze sporters inderdaad, waar is het begonnen? Waar heb je de microbe voor het vak opgedaan?
Ja, weet je, ik denk een sportjournalist ben je. Je wordt het niet per se, je kan wel gevormd worden. We zitten hier trouwens in een gebouw waar ze sportjournalisten in spe zo goed en zo kwaad mogelijk proberen te vormen. Ik ben dat van kindsbeen af, denk ik. Geïnteresseerd in sport. En
zelf sporten als
kind. Ja, voetbal, volleybal. Relatief hoog niveau, competitief. Hmm. Nu niet meer, want de gewrichten zeggen nee.
Was dat tot volwassen leeftijd?
Ja, in combinatie met werk. Op een bepaald moment heb ik dan eigenlijk moet ik de keuze maken tussen zelf, laten we zeggen, proberen door te breken in topsport. Of,
in volleybal?
Ja, bijvoorbeeld. Maar dan, wanneer wordt er gesport? In het weekend. Wanneer moet ik werken? Wanneer er gesport wordt? In het weekend. Dus dat is op de duur niet meer combineerbaar. En dan ben ik op een lager niveau blijven competitie volleybal. Bijna 30 jaar lang, of 30 jaar lang al een stuk. Dus was wel, ik vond dat ook een meerwaarde in mijn werk. Omdat ik weet bijvoorbeeld hoe een kleedkamer dan functioneert.
Hoe het ruikt in de kleedkamer.
Hoe het daaraan toe gaat. In sommige sporten speelt dat een rol. En in mijn werk heeft mij dat geholpen. Dus, maar ik ben altijd geïnteresseerd geweest in sport. Altijd, ja.
Ging je dan ook vaak zelf al gaan kijken naar sportevents?
Ja, veel volleybal gezien, veel voetbalwedstrijden, wielerwedstrijden ook. Minder, maar ook.
En wie waren jouw grote helden toen?
In het voetbal wou ik eerst Ludo Koek worden. Zaliger, hè. Ja. Ik spreek over de jaren 80, verongelukt. Jan Keulemans was ook een grote held. Ik weet niet of die namen jullie iets zeggen.
Een Anderlecht-man en een Brugge-man.
Dus, want... Ik voel de vraag misschien al komen. Was er een favoriete club? Nee, nooit geweest.
Is dat wat je dan bedoelt? En ook zegt van, sportjournalist, dat zit altijd wel in jou, omdat je nooit echt een specifieke
supporter,
voorkeur...
Ik wil dat zeggen, mijn vader Zaliger was hevig, tussen aanhalingstekens, Club Brugge-fan. Die is nog naar de finales gaan kijken in de jaren 70 op Wembley. Naar de legendarische wedstrijd Club Brugge Borussia Dortmund in de Vrieskou. Ik herinner mij, ik was toen nog te jong om mee te gaan, maar het wimpeltje dat hij mee heeft gebracht hing boven mijn bed, maar ik was geen supporter.
Liefhebber.
Waar ik wel lastig van wordt, zijn minder goede resultaten van de Rode Duivels bijvoorbeeld. Als die verliezen of uitgeschakeld worden, dan ben ik echt wel een betant. En dat is ook de enige...
Nu nog?
Ja, ja, nu nog, zeker. Ik kan ze allemaal opnoemen, alle toernooien. En bijna iedereen die ervoor gezorgd heeft, wordt uitgeschakeld, zelfs de doelpuntenmakers. Maar ja, daar ben ik dan echt wel soms ja, een paar dagen lastig van. En fysiek bijna ja, geen leuk gevoel. Maar wat kan ik eigenlijk zeggen? Ja, ik wou dat zeggen. Wie ik ook wou worden is Jo Batens ja. In het volleybal. Ben Kroes.
Ja.
Jo Batens ook helaas overleden. Dat waren toen ja, in mijn jonge jaren de beste Belgen in het volleybal.
Ja, ja.
Helden, ja. In de sport bedoel je? Of ja, in het algemeen? Ja.
In het algemeen uiteraard.
Ja, dan zeg ik mijn ouders direct ja. Bijvoorbeeld. Maar ja, ja. In de sport, ik kan hier ja, veel namen noemen.
Te veel om op te ja. Noemen. Het was niet één iemand die eruit sprong. Maar dat is al wellicht al een beetje de link naar... Ja. Ik ben sportjournalist. Mm-hmm. Ik heb ruime interesse en springt ja. Er niks bovenuit. Want dan moet je... In het middelbaar kies je wellicht nog niet voor die richting.
Nee.
Maar op je 18e dan hogere school kies je ja. Wel bewust voor
ja. Die richting. Maar zelfs in die middelbare jaren of ja, secundaire school, krijgen, ja, was ik ook al journalist. Schreef ik al voor de schoolkrant. En,
okay.
Ja, zelfs hij is een prijs gewonnen, weet ik nog. En daarmee naar Hongarije mogen gaan. Dat was een nationale... ja, een wedstrijd die we met twee hadden gewonnen en daardoor in Hongarije mogen in Budapest samen met allemaal andere ja, jonge journalisten. Dat was wel een ervaring.
Mm.
Dat ging toch wel niet over sport, maar over andere dingen. Want ik heb ook een, durf ik wel zeggen, brede interesse. Het is niet alleen sport of één specifieke sport, maar muziek, film, noem maar op, cultuur in het algemeen.
Maar qua job heb je dan wel die richting
ja,
gekozen.
Sport, dat wel, ja, dat wel, dat wel. Ik moet zeggen, toen ik hier afstudeerde, aan de Hogeschool West-Vlaanderen, was ik al ook journalist. En ik geef hier trouwens nog les als ja. Gastdocent. En ik zeg dat ook van de eerste keer dat ik de eerstejaars zie, herhaal ik wat ze tegen mij in der tijd hebben gezegd van, ga zo snel mogelijk ervaring opdoen, praktijkervaring opdoen in het werkveld. Dus als je al ergens ja, bij een krant, radio, tv aan de slag kan doen,
een podcast.
Een podcast is nu ja, zeker iets nieuws mm-hmm. Dat erbij komt. En dat gebeurt wel. Misschien nog te weinig naar mijn zin, maar bon. Dat is een enorme... Ja,
een leerschool.
Een leerschool. Ja, ja. Enorm veel ervaring die daarmee opdoet. En dus deed ik dat ook al.
En
op die manier... Ja. Ik schreef al voor regionale kranten. Zowel algemene dingen als sportdingen. En op die manier ben ik Stefan Lammes... ja, of heb ik Stefan Lammes leren kennen... Toen ja, de chef sport van het Wekelijks Nieuws, een krant die inmiddels niet meer bestaat, die in de Roularta Mediagroep zit, krant van West-Vlaanderen.
Mm-hmm.
En hij was toen losse medewerker bij de VRT, Sportredactie TV. En ja, ik heb hem toen ooit eens gevraagd, op het einde van mijn studies, zoeken ze nog mensen? Ik spreek dan over ja, eind jaren 90, vorige eeuw, lang geleden. En
vorige eeuw.
Ja, ja, het is zo. Hè. Ja, op dat vlak ben ik wel een purist en ja, moet ik het juist kaderen.
Het klopt helemaal.
En toen kwam een van de eerste moeder der sportzomers aan, het jaar 2000. EK voetbal in België en Nederland. Grote ja, tennistoernooien, Tour de France, daarna nog Sydney 2000, Olympische Spelen, zomerspelen. Dus ja, er was wel wat volk nodig.
Er zat wel wat werk op de plank liggen.
Ja, maar ik spreek dan over eind 99 of ja, zelfs nog ervoor, had ik een mail gestuurd naar ook weer Weilen Mark van Lombeek. Ik heb daar maanden niks van gehoord en plots kreeg ik dan toch een uitnodiging, kom eens langs. Ja, wie weet kunnen we elkaar wel vinden. En dat was toen, ja, eind maart 2000. En een paar dagen later ben ik al begonnen. Ik weet nog, de Ronde van Vlaanderen. Dat weekend, die zondag. Ja, een van de tofste dagen om te werken, vind ik. Nog steeds. Het jaar dat André Tschmil wint, ja. Denk ik.
Ja.
Als ik me niet vergis. En zelfs die zondag sprak de eindredacteur mij aan van... Ja, binnen 2 dagen is Champions League. Kan je dan nog eens komen? En dat is dan mijn volgende werkdag... geworden.
En wat was je rol al toen?
Toen een soort bureau-redacteur, dus eigenlijk ondersteunend. Wat er toen nog veel gedaan werd, nu ook maar minder, de telexen in de gaten houden. Dus we zijn als VRT ingeschreven of geabonneerd bij verschillende internationale persagentschappen die ons constant het nieuws van over de hele wereld bezorgen.
Belgas van deze
Belga in België, maar dan heb je andere Reuters om een paar voorbeelden te geven. Of AP, Associated Press, een ander voorbeeld. Ja, dus zowel internationaal als nationaal nieuws komt op die manier binnen en iemand moet dat een beetje in de gaten houden. In die tijd, nu gaat dat. Ja. Op andere manieren komt dat tot bij ons. Onder andere het internet en sociale media, maar ja, dat was zo ondersteunend. Maar de volgende, ik zeg het, de dinsdag nadien dus, na die Ronde van Vlaanderen, Champions League, mocht ik al een verslag maken voor het Laatste Journaal. Ivan Sonck heeft dat toen ingelezen. Ja. Ik weet dat nog, heeft zich toen versproken. Dat was wel grappig. De grote Ivan Sonck aan mijn tekst.
De wandelende encyclopedie.
Ja. Ook tegen de deadline aan het werken, voor het Laatste Journaal. Maar mijn eerste verslagje ooit is ingelezen door de Ivan Sonck.
Grote Ivan Sonck.
Maar wat aan mij ook wel opvalt, je zit in hart en nieren in de West-Vlaming. Je zit hier nog. Ik ken heel veel West-Vlamingen en overal voelt je nog wel ergens, hoort je nog wel ergens West-Vlaams.
Dat is een job, hè.
Maar bij Sammy Nijring niet. Is dat iets dat je toen, als je jong was, al heel bewust mee bezig was? Of is dat later gekomen?
Nee. Ja, wel, veel als autodidact daarmee aan de slag gegaan. Later, dankzij de VRT, nog wat extra vorming gekregen. En als ik mezelf soms bezig hoor van die eerste verslagjes inlezen, als je naar dat luistert.
Toen hoorde je het wel nog.
Ja, niet. Het is minder over de uitspraak, maar meer intonatie en de beleving. En, het is de bedoeling dat je het vertelt en minder afleest. Dus dat is wat de mensen graag hebben of appreciëren. Dus daar, laten we zeggen, hoop ik toch dat ik ben in gegroeid. Kan ik vrij goed plat West-Vlaams ook. Maar dat gebeurt minder als ik in het werkveld ben.
En ik denk dat wij veel talenten tekort hebben om het te maken in de journalistiek, maar school Nederlands is
er wel veel werk hebben. En welke andere talen ben je wel nog?
In feite, wat ik nu spreek, is niet mijn moedertaal. Hè. Dus ik reken dat al als een nieuwe taal.
Ja.
En je hebt nog tussentalen onder collega's. Klinkt het anders dan als je commentaar geeft? Of, daar heb je ook verschillende soorten talen.
Ja, ik herken het.
En dan heb je de Frans, Engels, Duits, een beetje Spaans, een beetje Italiaans.
En dat is echt een beetje, maar dat is al voldoende om een interview te doen met.
Ja, soms wel. Lichaamstaal. Als je die begrijpt, kan je ook al ver geraken in het leven. Om romantisch te klinken, de taal der liefde. Maar wat, we zijn aan het zeven. Hoe meer talen je kent of spreekt,
En als je de doorsnee journalist die voor de camera staat, die mannen die flash interviews doen, Nederlands, Frans, Engels is al een standaard wellicht.
Ja.
Duits, Spaans, Italiaans kan daarbij komen. Wat is zo het aantal of de talen die de doorsnee journalist dan spreekt? Dat is toch rap 5 of zo?
Ja, dan hangt er vanaf. Mm. Meestal, zeker in de sportwereld en in de koers, is het zeer handig om met Spanjaarden te kunnen spreken, Italianen. Want ook daar zitten veel.
Ja. Die dan zelf nauwelijks Engels kunnen, wellicht. Dat is het voornaamste.
Voilà, maar dat is veel aan het verbeteren. In vergelijking met 20, 30, 40 jaar geleden, toen Italianen alleen maar Italiaans konden spreken of Spaans. Spanjaarden Spaans. Dat is gelukkig aan het verbeteren, maar je hebt dan ook nog in het Oostblok, ik herinner mij in de tijd, Peter Sagan, die kon alleen zijn eigen taal en Italiaans, dat is dan gelukkig voor hem en voor iedereen, naar Engels kunnen...
Een grappig Engels,
want ik herinner mij de eerste interviews met Sagan, dat was nog in het Italiaans.
Maar daar sla je slag wel in.
Ja, omdat ik ook vind, dat wil ik nog zeggen, als je iemand kunt in zijn moedertaal interviewen, dat zijn, wat mij betreft, of mijn aanvoelen, betere interviews.
ook al is dat misschien niet 100% correct.
Nee, maar, nee, maar voor
men apprecieert
de geïnterviewde vindt dat wel plezanter. Daarom dat ik die interview in Duits heb geïnterviewd vorig weekend. Die woont, of die is van de Oostkantons en ja, is zo opgegroeid in Duits.
Dus. En hoe is je Sloveens met Tadej?
Dat is wat minder.
Beperkt.
Ja, maar nogmaals, dan heb je... Spiekbriefjes, ik ga gewoon toegeven. En ja, als je dat op die manier kan doen lukken.
Mm-hmm. Absoluut.
En we hebben het kort al gehad over ondersteunende rol, flash interviews. Wat voor rollen zijn er zo allemaal in jouw job als sportjournalist?
Cameraman hebben we al gehoord.
Ja, je hebt een klankman, monteur, maar meestal is dat zelfs nu één persoon geworden, die we een multiman noemen, zoals die cameraman die naast mij zat in de auto. Dat is een multiman, die kan filmen, monteren, dingen ook nog doorsturen. Daar had je vroeger ook nog iemand anders voor nodig, met een satellietwagen met een enorme schotelantenne erop. Dat is allemaal weg, dankzij internet kan er nu veel sneller iets doorgestuurd worden. Dat zijn de collega's waar ik... nood aan heb, bij momenten, om mijn job te doen, maar ik voel ook, en dat is zo, op den duur, ga ik dat ook moeten doen. Waarschijnlijk. Zelfs
filmen. Besparen.
En dat heb ik al gedaan. Voor Vive le Velo ben ik de tweede cameraman. Sommige passages die je ziet van, misschien gaan we daar straks nog wel over hebben, als we een renner zien passeren of een peloton, dan proberen we daar zelf zoveel mogelijk vers beeld van te hebben. Dat wel geapprecieerd wordt door de mensen, dat ze naast de normale uitzending, zien ze dan nog eens iets anders. Mm-hmm. En ik ben dan ook een tweede cameraman die als extra standpunt ergens gaat staan en extra beelden maakt. Dus dat zit eraan te komen. En ik voel dat ook in de opleiding van de nieuwe sportjournalisten. Als zij dat kunnen, dat is een enorm voordeel. Ze kunnen monteren en met klank iets kunnen verwerken en als ze technisch onderlegd zijn, gaat dat hen zeker kunnen helpen later.
Dus kostenbesparing op de VRT, maar de technologie gaat dat dan wel toelaten.
Ja, en tegenwoordig is bijna iedereen journalist. Iedereen heeft een smartphone met camera en kan meestal wel iets in beeld brengen. Dus. Maar als je dan opgeleide mensen hebt die dat nog beter kunnen, dat vind ik wel de norm.
Maar het bijvoorbeeld het een Van Nieuwkerke die dan... laten we zeggen, de praatprogramma's, de Vive le Velo modereert. Dan heb je live verslaggeving tijdens de race, tijdens de wedstrijd.
Commentatoren.
Hebt flash interviews, hebt jouw randinterviews.
Mm-hmm. De man op de motor.
Ja. De man op de motor, misschien nog de leukste van allemaal is. Mm-hmm. Zijn er daar dingen die er voor jou uitspringen en dat je zegt, dat zou ik echt nog graag doen?
Ja, ik zeker de man op de motor lijkt mij een geweldige, leuke opdracht. Ik ben al een paar keer in de koers, maar dan niet als man op de motor, maar als seingever voor een reportage mee geweest. En dan zit je er gewoon middenin. En ik ken Renaat en Maarten van Grambeeren en Karel Bertelen goed genoeg. Hun verhalen zijn fantastisch in de tour als ze soms mee met de kopgroep een col kunnen beklimmen. Dat is daarvoor doen ze het. Dus en daar zou ik het ook...
Liever de man op de motor dan de man in de studio, die de moderator is.
Maar wat Karel dan weer doet, is ook heel plezant. Hè. Die zit wel ter plaatse voor in Vive le Velo, of wat je zegt, in een studio.
En heb je dan... bij ons op het werk heb je wel zo'n keer gesprekken. Wat interesseert er u? Wordt er dan... Wordt dat aangegeven? Is dat redelijk concreet? Kan dat concreet worden, dat je daar interesse voor hebt?
Wat ik net zei, stel dat Renaat of Karel ermee stoppen, of dat er, waarom niet? Waarom niet? Mm-hmm. Daar ga ik niet nee tegen zeggen. Maar wat ik nu doe, daar ga ik ook niet over klagen. En daar wil ik ook nog lang mee doorgaan. Dus,
want wij zijn hier ook bij jou. We hebben bij al een aantal sporters geweest. Jouw typische reportages zijn... Ik ga de avond of de ochtend voor de race... Mm-hmm. Iemand op hotel of in de lobby.
Ja.
Ik zie die na de race en kunt daar meer op je gemak een keer mee spreken. Mm-hmm. Dat spreekt ons ook wel aan, maar hoe zijn die zaken tot stand gekomen? Dat is toch niet de eerste dag dat je zegt van, we gaan dat zo doen.
Nee. Om een voorbeeld te geven, volgende week wordt het parcours van de Tour de France bekendgemaakt voor volgend jaar. Mm-hmm. En vanaf dan begin ik nog wat meer te puzzelen. Dat is wat ik doe noem ik zelfs geen job. Als ik het kan definiëren, is het een droomjob. En ben ik altijd aan het werk? Ja en nee.
Dat is een hobby. Ja, hobbyproject waar je toevallig betaald wordt.
Ja, dus het is een cliché, maar het is wel zo. Wat ik daar helemaal in het begin zei, je bent dat gewoon, je doet dat gewoon. Als ik straks thuis kom, ga ik ongetwijfeld weer iets opzoeken of bekijken. Maar dat hoort erbij en dat doe ik met het grootste plezier. Dus om terug te komen op die Tour de France, vanaf dan begin ik te kijken naar die etappe begint daar, arriveert daar, passeert langs die stad of die plek. Het zou kunnen een link gemaakt worden met die persoon of die gebeurtenis. En zo leg je puzzels.
Dien zijn grootvader is daar een keer de koers gewonnen.
Ja. Of daar woont nog een weduwe van, of een dochter van, of zoon. Bepaalde etappes die voor bepaalde renners echt wel interessant kunnen zijn, dan hou je daar rekening mee. Van. Het zou kunnen dat, weet ik veel wie, daar kan winnen of daar iets presteert.
En komen die contacten al ver voor de Tour met die renners?
Ja, met de renners niet. Eigenlijk is het een barrière of niet? Nee. Vroeger, en dan denk ik eigenlijk nog zelfs voor mijn tijd, was contact veel korter met de renners. Nu zit daar, wat ik zei, die barrière, een persverantwoordelijke tussen, of een communicatieverantwoordelijke, of een manager of een ploegleider, die zo'n dingen soms wel eens eerder kan vastleggen of makkelijker dan dat je contact zoekt met de sporter in kwestie. Dus die contacten moeten goed zijn. Met die personen moet je overeenkomen. En
jij vertrekt naar Le Grand Départ. Ja. Er zijn 21 reportages van Sammy. Hoeveel liggen er al vast als je vertrekt?
Wacht, hè. Nu deze zomer was het voor ons een iets kortere tour omwille van het EK voetbal dat overlapte. Ja. Ja. We zijn toch nog bijna 2 weken denk ik op pad geweest en er lagen er 2 vast op voorhand. Maar ik had wel in, wat ik zeg, mijn rugzak een 10-tal ideeën mee. Ja. En daar zijn er een 5-tal van uitgewerkt, de rest helaas niet meer omwille van de actualiteit of achterhaald, dat soort dingen. Of misschien voor een volgende editie.
Nog heel veel improvisatie.
Ja. Plantrekkerij, wat ik al zei. Ja. En anticiperen en plan A tot plan Z.
Ik herinner me één dag dat je niet waard, hè?
De dag. Dat is een van de weinige keren tot nu toe gebeurd. Want ik denk volgend jaar is het 15 jaar dat ik meewerk aan Ville Velo, 14 jaar. En bijna nooit een dag gemist zonder reportage.
Karl was de eerste keer, dacht ik.
Ja, er is al een keer een ander moment dat hij niet, het was misschien niet in Ville Velo, het was in de Vuelta. In de Vuelta, het jaar dat Remco wint, was ik bij Thibaut Courtois geweest. Een stuk van de namiddag samen met hem naar tv gekeken, naar de etappe. En ondertussen Thibaut interview en zo. En omwille van de slechte internetverbindingen in Spanje is die reportage nooit uitgezonden geraakt. Stond hij later wel op de site, maar voor dank aan de collega's. En is hij daar nog opgepikt geweest. Maar dat is dan toen in die, Viva la Vuelta was dat. Maar in Ville Velo was het dit jaar met Carapaz.
Dat is een van de grote mannen die zijn kat gestuurd
had. Gewonnen. Dat is een lang verhaal. Hè. Dat heeft met andere momenten te maken. En een minder goede relatie met een persverantwoordelijke die iets niet was vergeten van zoveel jaren voordien. En zo verder en zo voort. Ik weet nu niet of die nog een openstaande rekening had met mij. Maar het karma noem ik dat dan.
Het moest zo zijn.
Heb ik hem met slaap voor gelaten? Nee. Was ik eraan betant van? Ja, zeker.
Voilà.
Ook omdat ik echt wel met Carapaz de hand heb geschud. Ik heb hem gezien en gevraagd, heb je nu even tijd? Nee, ik moet even en weg.
Had hem de rit niet gewonnen had, ging het wellicht...
We zaten bij dat team. We zaten bij Education First. En Carapaz wint die etappe. Dan denken we waren eigenlijk
Kitching.
Ook, bingo. Ja, ja. Maar voor een van de weinige keren, ik zorg altijd dat ik in de buurt van de start ben en ook in de buurt van de aankomst. Stel dat er per ongeluk, per toeval, een Belg wint, ja, dat is al gebeurd. Dan is alles wat we tot dan toe hebben gedaan voor de vuilbak soms en moet die focus verlegd worden op die verrassende winnaar.
Ja.
Als we die toevallig niet aan het volgen waren. En dat is zeker al een paar keer gebeurd. Daarom wil ik altijd aan de aankomst zijn of in de buurt van. Want
ja, het kan altijd van alles gebeuren.
En deze keer bleven we aan de voet van de helling. Zijn we niet tot aan de aankomst geraakt. En dan zit je vast in dat circus, raak je dan niet boven, wint Carapaz en begint alle problemen. En dat is allemaal relatief. Hè. Het is maar
Vlaanderen zat die avond erop te wachten, maar we hadden het jou vergeven.
Ja, ja.
Maar dat concept, ben je daar zelf mee, dat concept, naar voren gekomen? Kijk, we gaan dat zo doen. Of is dat een redactie?
Wat bedoel je dan de reportage?
De manier waarop dat jij nu die reportages brengt.
Ja, dat is gegroeid. Dat is zo geëvolueerd tot wat het nu is. Geen idee of dat binnen 5 jaar nog zo zal zijn. Echt geen flauw idee. Vroeger deden we meer, hoe moet ik zeggen, de momenten van de dag proberen te vatten. Nu zijn dat meer de gesprekken die gekoppeld kunnen worden aan die dag. Mm-hmm. Of zelfs niet. Soms is het echt een soort archiefreportage met oude beelden en iemand die vertelde over vroeger. Maar de basis is meestal, of zijn, 2 gesprekken, vooraf en achteraf. Mm-hmm. Omdat we toch altijd die link willen hebben met het nieuws van de dag. Hè. Heeft een Belg gewonnen of heeft een... Is er iets speciaals gebeurd in die etappe, dat altijd wel kan gekoppeld worden aan die reportage.
Ja, hoe gewillig zijn dan de renners om... Ik heb het niet meer direct gevonden, maar ik herinner mij dat je met Wout van Aert tussen de vuilbakken aan de finish zit, of tegen een muurke van de een of andere...
Stef Kras was dat.
Of Stef Kras.
Een van de laatste dagen. Maar bij Wout net hetzelfde. Op een duur kennen ze ons wel. Kennen onze manier van werken. Zeker in de wielerwereld betekent die Sporza microfoon, dop en frontkap opent deuren. En Vive Velo naar hetzelfde. Dat is echt een sterk merk geworden in de koers. En bij uitbreiding Sporza in andere sporttakken is dat dan
ook bij Belgen of ook bij buitenlandse renners?
Ja, dat wel.
Maar zeker bij Belgen. Dat doet iets aan de naambekendheid van de renner.
Ik moet zeggen, Franse ploegen interesseren ons, of zijn minder geïnteresseerd in ons, omdat die het nut niet ervan inzien om hun renners van hun ploeg bij ons iets te laten doen. Behalve dan een Oliver Naassen bijvoorbeeld, of Greg Van Avermaet in der tijd. Maar voor hen is dat, die exposure in Vlaanderen en bij uitbreiding Nederland minder van belang. En dus zeggen ze, vroeger had Lien van Gils hetzelfde probleem met zijn tafelgesprekken, of Maarten hetzelfde. Die Franse ploegen zijn er minder in geïnteresseerd. Ja, dat levert voor hen toch niks op en dan hoeft het niet. Maar wat ik zei, het opent wel deuren. Er is een soort wederzijds vertrouwen. Maar ik wil zeker benadrukken, we zijn misschien al, ik weet niet hoe lang bezig, er moet altijd plaats zijn voor een kritische vraag, vind ik. Het is niet dat we hier aan vriendjespolitiek doen of aan dat het allemaal leuk en gezellig en plezant is. Als er een moeilijke vraag moet gesteld worden, dan moet die kunnen gesteld worden.
Het zegt dan veel over een renner of een sporter, hoe die daarop reageert natuurlijk.
Voor mij is de waarheid van het allergrootste belang. Mm-hmm. In alles wat ik doe, mag je de waarheid geen oneer aandoen. En ook in die gesprekken, eerlijke antwoorden, eerlijkheid duurt het langst.
En zie je een verschil tussen renners of sporters van 20 jaar geleden en nu? En nu heb je social media, dit en dat. Ja. Dus misschien ook al mentale begeleiding.
Mediatraining.
En je daar...
Daar ben ik geen zo'n fan van. Mediatraining, laat de mensen liefst zoveel mogelijk zijn zoals ze zijn. Ja, er zijn natuurlijk altijd wel trucjes die kunnen aangeleerd worden. Of, maar laat ze voornamelijk, alsjeblieft, zoveel mogelijk zichzelf zijn. Dat, nogmaals, zoals ik daarnet zei, dat duurt het langst.
Absoluut.
Als ook kijker of luisteraar of lezer gaat het heel snel doorhebben dat die ja, iets onnatuurlijk aan het doen is. En dat hou niet vol.
Ja, en welke, welke evolutie?
Ja. Vroeger waren ze minder assertief dan nu. En minder, ja...
Minder toegankelijk?
Ja, niet zozeer, dat zou ik niet zeggen. Want we hebben het over de koers nu, voornamelijk. Daar, ja, dat is het, ja, het, zo toegankelijk is die sport, zo tastbaar.
Er is een Lance Armstrong, 20 jaar geleden, of ik weet niet wanneer dat was, en een Pogacar. Is dat vergelijkbaar?
Ja, ik heb helaas nog niet Lance Armstrong kunnen interviewen. In de eerste jaren dat ik daar werkte voor de VRT, heb ik alles gezien en zelfs becommentarieerd. Maar ik heb hem nooit zelf gesproken. Ik hoop dat ooit nog te doen. Hij staat nog ergens op dat lijstje van Vive le Velo ooit, als hij nog eens komt. Maar, als je
naar een grotere podcast gaat, kan dat.
Pogacar wordt ook afgeschermd. Mathieu van der Poel wordt ook afgeschermd. Wout van Aert net hetzelfde. Maar af en toe krijg je toch die kans en dan moet je ze grijpen en met die heren proberen een goed gesprek te hebben. Hè.
Ja.
Maar het is niet dat ze altijd beschikbaar zijn, dat moet ook weer niet.
Maar qua persoonlijkheid, zijn die anders dan vroeger?
Ja, ik heb nog Frank van den Broek geïnterviewd. Ik heb het wel voor mensen met een persoonlijkheid. Mm. Dus liefst met een uitgesproken mening of ongezouten mening.
Serge Baguet, uit die
plakkaart. Bijvoorbeeld, laat ze maar. Ja, dat is dankbaar voor hen, denk ik, en voor ons ook. Je moet ze natuurlijk ook tegen zichzelf beschermen. Mm. Het heeft geen zin om ze te. Soms moet het, hè. Als ik heb over die kritische vraag, dan moet je echt iemand in het nauw drijven en hem wel de kans geven om weer uit die hoek te geraken.
Op zich zijn het nog, is daar niet zo heel veel wijziging in.
Nee, maar je hebt altijd en dat voel je dan als je de dopingvragen stelt.
Ja, ja.
Zowel tegenover de geïnterviewde ligt dat gevoelig, als achteraf de kijkers of de luisteraar vindt dat ook al dan niet nodig. Dus ik vind dat die wel af en toe moet gesteld worden.
Zeker. En voel je verschillen tussen verschillende sporten qua benaderbaarheid, qua persoonlijkheid?
Natuurlijk. Ja. En dat is mijn geluk of mijn voordeel. Dat ik zeg met alle respect voor de collega's die voor één sport kiezen. Of gekozen hebben. Ik kan van alles een beetje zien hoe het georganiseerd wordt. Van Formule 1 andere
volleybal.
Minder kleiner of kleiner sport. Ja.
Volleybal is een kleine sport.
Ja. In België een kleine sport.
Ja, in Polen zal dat wel wat anders
zijn. Dan zijn dat, of Italië of noem maar op. Maar je hebt verschillende sporten waar de mensen bijna op hun knieën vallen uit dankbaarheid dat je langskomt en aandacht besteedt.
En dat ze publiciteit krijgen op
die manier. Daardoor in de picture komen. En dan heb je andere sporten die waar ze automatisch weten dat je komt.
Mm-hmm.
Ook al gaat het slecht, dan staan we nog aan hun deur te kloppen.
Ik kan me voorstellen dat je van de week wordt in San Siro.
Mm-hmm.
Dat 22 en nog een beetje meer gladiatoren, dat die toch moeilijker benaderbaar zijn dan wat dan bijvoorbeeld aan Frank de Pestele, wat ook toch een wereldtopper is, of was, dat die heel toenaderbaar is in een andere sport.
Tuurlijk.
En die zijn dan ook...
Ja, in de voetbalwereld worden de gladiatoren, zoals je zei, mooi zei, veel meer afgeschermd, helaas. Helaas, er zijn nog tijden geweest waar de interviews gewoon in de kleedkamer gebeurden. Na de match, half ontbloot of volledig ontbloot bijna. Die tijd is voorbij. Terwijl je dat soms nog ziet in andere sporttakken. Ik denk nu spontaan aan de NBA in Amerika, waar interviews ook in de kleedkamer nog gebeuren. Maar goed, dat is allemaal georganiseerd en ook strikt afgemeten. Ik denk dan aan de Formule 1, waar ook alles getimed is, bijna tot de seconde.
Mm-hmm.
Wat er kan qua mediatijd, dus er zijn er heel veel verschillen in. En ja, wij nogmaals moeten daar onze weg zien in te vinden en weer die, onze plan zien te trekken. Hè. Mm-hmm. En voornamelijk, ja, rond sportjournalistiek bestaat er heel veel romantiek. Hè. Ik ben daar begonnen met zeggen van kijk, ja, we hebben veel moeten rijden, we hebben veel moeten reizen. De koffer was niet op tijd terug in het land. Dat zijn allemaal ja, details, maar je moet wel altijd iets afleveren. Mensen denken, ah, die vliegen naar het buitenland, vakantie. Nee, dan, dat klopt niet.
We zien daar het schoonste van.
Ja, ja dat, er zijn veel mensen die het appreciëren en waarderen of zelfs ja, doorzien wat voor moeite het kost om iets op tv te krijgen. Het is een zeer, televisie dan, zeer arbeidsintensieve ja, bedoeling.
Voor 5 minuten reportage.
Voor 5, ja, ja, ben je soms de hele dag bezig. Of nog, ja.
Ja. Met reizen bij een ja, week misschien.
Ja, en die voorbereiding en zo. Maar nogmaals, ik doe dat met het grootste plezier al zoveel jaren. Dus. Mm.
Maar hoe lager het niveau, hoe meer dat er appreciatie dan komt. Ja, en hoe gemakkelijker dat het eigenlijk wordt.
Tuurlijk, ja, tuurlijk, ja. Ja, ja.
Of hoe minder geld dat er in de sport omgaat misschien.
Ja, 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 dat, ja. Sommige sporten is het big business en dat voel je. Zeker bijvoorbeeld die Champions League. Ja. Daar hebben we 2 spelers mogen interviewen na de match en that's it. Mm-hmm. Niet dat we daar een pleiade hadden van allemaal ja, spelers die beschikbaar waren. Nee, dat is dan op die manier georganiseerd of georchestreerd. Mm-hmm.
Maar jij vindt dat wel aangenaam, dat je bijvoorbeeld ja, week 1 inderdaad ja, dat de Champions League haalt bijvoorbeeld deze week naar AC Milan tegen Club Brugge en de week nadien, ja, ik zeg maar iets, op Belgisch kampioenschap Survivor een reportage
ja,
komt draaien.
Zeker, zeker. Waarom niet? Waarom niet? Echt waar. Ja, en ik ga die alle twee, die twee zijn verschillende sporters, de ene die al slapend rijk wordt en de andere die ja, moet zoeken naar weet ik veel wat voor sponsor of ondersteuning. Ik ga die altijd met hetzelfde respect benaderen, absoluut. En dus zeker niet neerkijken op de ene of te veel opkijken naar de andere. Ook. Ja, maar dat vind ik net zo tof en voor mij dan de uitdaging.
Wij voelen ons een beetje de Sammy Nerings van de amateur podcasters, want wij gaan ook de diverse sporten af. Hè.
Allee.
Maar wat dat mij ook wel opvalt, er moet altijd een beetje een kritische vraag in zitten. Hè? Dat heb je ons geleerd.
Het is de moment.
Op het werk. Op het werk bijvoorbeeld. Op het werk bijvoorbeeld, ja, als je daar ja, teamlead bent en coach van bepaalde mensen, leren ze je om toch open vragen te stellen, om ja, ruime en gekleurde antwoorden te krijgen. Het valt mij toch op dat zelfs in jouw ja, reportages voor en na de koers, dat er toch veel gesloten vragen zitten en af en toe ook wel, zelfs al een keer een suggestie van antwoord. Mm-hmm. Zit daar een bewuste strategie achter of welke strategie zit erachter? Want anders was het ook weer een gesloten vraag.
Ja, goeie vraag. Voor mij telt eigenlijk voornamelijk het antwoord. En ik kan niet zeggen het doel heiligt de middelen. Mm-hmm. Nee, niet direct. Liefst zoveel mogelijk open vragen, maar soms ja, hier in deze podcast, als iemand de moeite doet om het volledig te beluisteren, gaat hij ook de nuances te weten komen en zo. In de reportage wordt er geknipt. Ja. En ja, dan zie je soms alleen maar, of hoor je alleen maar die vraag die al dan niet suggestief klinkt. En ik steek ze er ook, ik beslis zelf mee over wat we uitzenden of niet. Dus ja, ik zeg het nogmaals, voor mij telt voornamelijk het antwoord. Ik heb al vaak gezegd, alleen domme antwoorden bestaan, geen domme vragen. Hè. Maar goed, je kan ook van alles vragen over dingen die niet kloppen. Dat is een andere kwestie. Dat is iets waar ik ook lastig van word. Zelf, bij mezelf, noem mezelf een perfectionist. Dus als ik een fout maak, dan na al die jaren ben ik er altijd lastig over. Dus daar waak ik op. En wat die vraagstelling betreft, ja, er zijn natuurlijk ja, bestaan er interviewtechnieken. En door één vraag te stellen, weet je ongeveer al ja, wat jullie in de intro zeiden. Je stelt de vraag en je weet eigenlijk al wat er gaat komen. Wat is dan hoe je daarop anticipeert, vind ik wel interessant. Ja. En voor mij gaat het ook om mensen, ja, als ze dat natuurlijk willen, en meestal ja, willen ze dat wel, vertellen ze dingen die ze vooraf niet hadden bedacht of niet, waar ze vooraf niet wisten, dit ga ik op dit moment vertellen. dat vind ik een kunst op zich. En dat is dan voor mij de uitdaging, maar het is niet dat dat een soort ja, constante drijfveer is van ik wil hier iedereen van alles laten blootgeven.
Maar je hebt misschien zelf al een beetje een scenario in je hoofd en je heeft jezelf een beetje een voorzet.
Ja,
Maar ik zijn hier ook al niet de open vragen aan het stellen, maar je ziet, dat is eigenlijk niet simpel. Hè. Dat is niet simpel.
Nee.
Maar ja, je hebt al eigenlijk als je naar sportjournalistiek kijkt en Sportweekend, Vive le Vélo, al het langere format van de reportage, maar eigenlijk is dat nog heel kort. Mm-hmm. Dan een Erik Hoens of zo, ja, een uur lang. Ja, die zit eigenlijk 24 uur mee. Lijkt dat iets dat jij ook nog kan doen in de toekomst? Interesseert jou dat?
Tuurlijk. Ik heb al een paar keer het geluk gehad om een documentaire te mogen maken. Een langere documentaire. Door iemand lange tijd te blijven volgen. Ik zou zeggen, waarom niet? Echt wel, af en toe wil ik wel eens dingen bedenken of formats bedenken die,
Wie heb je bijvoorbeeld al langere tijd gevolgd?
Wacht, dat is wel al een tijdje geleden. Bijvoorbeeld Alexander Christophe.
Ja.
Hebben we het jaar na zijn, kan we zeggen, wonderjaar, waarin hij de ronde wint, onder andere, hebben we voor Canvas in een reeks asfalt getiteld, had ik het koersgedeelte voor mijn rekening genomen en volgden we Alexander Christophe, ook Bart Swings.
Ja.
Dat was eens gevolgd voor bijna een jaar lang in aanloop naar de winterspelen. Vergeten nu misschien wel een paar. Maar het zijn meestal de kortere reportages, wat je zegt.
Ja, die zien de mensen meest.
Ja. Omdat ik daar wel van hou, de dagverse dingen af te leveren. Ja. Maar soms, waarom niet? Ja, op langere termijn ga ik wat dingen opsparen en dan op een bepaald moment volledig gebruiken of in een langere documentaire dan.
En heb je dat volledig zelf in de hand? Of dat wordt gestuurd door de werkgever?
Ja, soms wel, soms niet. Soms kom je zelf met ideeën af. Ja. Soms komt er een idee naar jou toe gewaaid. Dus dat is een wisselwerking.
Ja. Ja. Je kunt dingen een voorzet geven.
Tuurlijk.
En dan komt het automatisch terug.
De meeste ideeën die op de lijst staan voor Vive le Vélo worden besproken met eindredacteur, met Karl van Nieuwkerke. Al dan niet wordt dat dan aangepast of goedgekeurd. Hm. Ik heb wel de luxe dat ik op een duur wel ervaring heb in deze reportages maken en af en toe zelfs carte blanche krijg, omdat ze, daar ben ik vrij zeker van, ervan uitgaan.
Het zou wel goed zijn.
Hij zal wel met iets terugkomen.
Iets kwalitatiefs terugkomen.
Ja, en dat is voor ons soms het moeilijkste wat er is om van bijna niks een iets te maken. Ja. Een goede vriend van mij heeft mij ooit gezegd, dat is zo het witte blad-syndroom bijna. Je begint je dag met een wit blad en op het einde moet daar een gedicht op staan of een goede tekst of noem maar iets, of een mooie tekening. Daarmee, dat is wel een goede vergelijking, vind ik. Mm-hmm.
Je wordt een boer opgestuurd.
Ja.
Maak er maar iets van.
Je hebt ook wel die deadline. Hè?
Ja, voilà. En dat heb ik al in vorige interviews gezegd. Dat zijn mijn drugs. Al dan niet gezonde drugs die deadlines halen. En dan het gelukmakende of zaligmakende gevoel van...
Het is gelukt.
Het staat erop, het is uitgezonden. Op tijd uitgezonden. En bijna zoals ik het vooraf in mijn hoofd had, is het de wereld ingestuurd. Want op zo'n moment moet je het loslaten. Maar nogmaals, dat perfectionisme komt dan altijd terug. Als ik kan van elke reportage nog zeggen, dat hadden we anders moeten doen. Of dit hadden we beter moeten doen.
En lopen de zaken vaak zoals dat je het zelf voor ogen hebt? Of heb je soms ook iemand die je interviewt, die zegt... Je hebt iets voor ogen, en die dan zegt van, maar weet je eigenlijk, Sammy, misschien moeten we het daar een keer over hebben. En dat het totaal over iets anders
gaat. Zelden, omdat het ook tijdsgebrek is. Ik denk in zo'n langere project zou dat zeker lukken. Maar we zijn meestal tijdsgebonden, wat Vive le Vélo betreft.
Ja.
Maar ik laat liefst ook Ik ben ja, journalist voor een deel misschien regisseur, voor een deel, wat we zeggen, producer, dus dingen ja, organiseren op voorhand, afspraken maken en zo. Maar ik registreer liefst. En dus zo weinig mogelijk dingen in scène zetten of in... Op voorhand ja, afspreken, we gaan het zo doen en zo, daar hou ik niet zo van. Of scripten, want sommige programma's worden volledig uitgeschreven. Daar voorlopig of liever niet. Natuurlijk liever natuurlijk primeer.
Ja. Maar dan, allee, hoe, ik vraag me af, hoe gaat dat in zijn werk dan? Oké, okay, Vive le Velo, is Karel van Nieuwkerken stuurt een beetje aan.
Ideeën aangeven, hè, ja, maar voor de rest laat hij mij doen.
Maar dan... Binnen Sportza, allee, van het weekend naar de rally gegaan, gaat naar Milaan, de rest van de week. Denk, wellicht was er ook niet ver op voorhand gepland, iemand er op een WK Backyard Ultra. Hoe gaat dat in zijn werk? Waar wordt er beslist? Daar sturen we iemand naartoe, daar sturen we niemand naartoe.
Bij ons heb je korte termijn planning en ook lange termijn planning. We hebben dienstlijsten die ongeveer een maand op voorhand ja, bepalen waar je wordt op ingezet. Maar ook daar is er nog ja, wat we zeggen, marge in. Of kan het ja, kan even goed zijn dat ik straks of nu een telefoon krijg. Sammy, die persoon is overleden. Wil jij daar snel bij iemand die hem kende een interview gaan doen? Want je bent van de streek of we vinden iemand anders. Dat kan altijd. Ook al ben je niet in dat dienstrooster ingezet of aangestipt. En soms kan je zelf eens suggesties geven. Want tja, er is een kampioenschap dat nog niet op onze radar staat, of die persoon is...
Meen een Roeselaar in de volleybal zou dat niet zijn, want het is een belangrijke match.
Noem maar op, ja, noem maar, ja, bijvoorbeeld. En grotere projecten, zoals de Tour, wordt dan op, langer op voorhand gezegd, oké, we gaan die persoon daar naartoe sturen, die en dat. Ja,
een lange termijn planning waar de VRT sowieso aanwezig is.
Ja.
Middellange termijn, 1-2 maanden op voorhand, van, daar moet men zeker naartoe. En dan is de ingeving van het moment.
Tuurlijk, tuurlijk. Ja, ja. We zijn bezig met actua, met nieuws. Dus ja, het kan even goed. Soms begin je al je werkdag zonder te weten wat er op de planning staat, of dat er weinig op de planning staat. En voor je het weet sta je eender wie te interviewen in op eender welke plek. En dan moet je er ja, op anticiperen door parate kennis of snel nog iets voorbereiden. Dat wil ik nog zeggen over die vraagstelling. Ik vind ook een goed interview is meestal een interview dat is voorbereid. Ik heb liefst wat vragen in de rugzak zitten of in de achterzak zitten, maar soms gaat het gesprek zodanig een kant uit, wat je suggereerde, maar van de interview die zegt, ja, ik wil dat nog vertellen of we gaan het daarover hebben. Maar ja, meestal ben ik ja, tijdsgebonden, tijdsdruk en heb ik maar weinig tijd om bepaalde dingen te weten te komen. Ja. Ik zou niet liever dan na een rit een uur willen babbelen met, weet ik veel wie. Maar soms zijn er maar 10 minuten of 5 minuten en dan moet het allemaal daarin gebeuren.
Thomas, in onze eindejaarspecial hadden wij de voorzitter van de lokale voetbalploeg. Zo, bij iedereen hadden we zo drie topics voorbereid. En die komt binnen. Hartjes, ik zou graag eerst nog even vertellen over mijn legertijd.
Okay.
En dan weet je dat je een half uur gepland hebt en dat je een uur en een kwart bezig bent. Maar het was leuk, ja. Kijk, onverwachte dingen. Zijprojectjes. Ja. Er zijn hier veel van jouw collega's, hebben we denk ik ook al in theaters kunnen zien. Ik denk dat we Karel van Nieuwkerken er al gezien hebben. Ja. Ik denk dat we Christophe van de Goor ook al gezien hebben. Ik denk dat...
José de Kouwer
zien we binnenkort in Sint-Laurens.
Ruben van Gucht.
Dus.
Ja. Daar is de mogelijkheid toe vanuit de VRT. We mogen, laten we zeggen, extern cumuleren, om dat in zo van die stoffige woorden te zeggen. Maar het mag niet, hoe moet ik dat zeggen? Het moet journalistiek correct zijn.
Zeker.
Een ploegvoorstelling van Club Brugge mogen wij niet doen.
Ja.
Zoals in de vergelijking met collega's die in de wedstrijd werken, een wedstrijdjournalist mag niet zomaar
neutraal,
een partijcongres debat volgen of modereren. Dus op die manier hebben we wel bepaalde wetmatigheden te volgen, maar het kan of het mag. Zolang het onze gewone job hebt verhinderd. Of...
Heb je al theaterprojectjes gedaan?
Ja. Wacht, ik heb zo wat sportshows gedaan. Gekoppeld aan bepaalde steden die dan hun...
De kampioenenhulde.
Ja, nee. Maar zo echt een avond, dat heette het Sportcafé van Middelkerken, van waar ben ik nog geweest? Bepaalde in West-Vlaanderen voornamelijk. Met dan de lokale sporthelden en heldinnen van nu en vroeger. En met muziek ertussen en zo. Dus dat was wel plezant om te doen. En eigenlijk wel, totaal iets anders dan wat ik meestal doe, is ik kom wel op grote events, maar ik zit zo wat, ik verdwijn in de massa, maar als je dan op zo'n podium staat, is wel, en met de interactie vind ik wel plezant. Dat is zo echt, want meestal maken wij reportages en die worden uitgezonden, zonder te weten wat de mensen ervan vinden, maar de laatste jaren met sociale media krijg je natuurlijk wel feedback. Nee. Positief, minder positief, maar goed.
Volg je dan?
Soms wel, niet altijd. Dat is vermoeiend en tijdrovend, vind ik. Maar als de kritiek opbouwend is, dan ga ik er wel rekening mee houden. Of nogmaals, als er iemand mij attendeert op iets wat fout was, graag. Al is dat niet tof, maar het is wel in dat perfectionisme een hulpmiddel om zoveel mogelijk correct te kunnen zijn. En
als het constructief is.
Ja. Constructief en terecht ook. Want als bepaalde kritiek er is, zou je misschien zelf ook al gevoeld hebben van, is dit fout?
Ja, en we zijn ook maar mensen. Hè. Ja. Ik pretendeer zeker niet van alles te weten of van alles op de hoogte te zijn. Dus ik probeer zo goed en zo kwaad mogelijk mijn werk te doen. En dat is het.
Maar we zaten bij de zijprojectjes. Ja. We zijn hier vandaag te gast in Ho-West. Ja. Hogeschool West-Vlaanderen.
Ja.
Waar je gastprofessor, gastleraar, gastdocent bent.
Ja.
Welke lessen of les geef je daar exact?
Sportjournalistiek eigenlijk. De eerstejaars is het een soort wat ik doe. Want er komen hier zelfs redelijk wat gastdocenten uit de sportjournalistiek. Verschillende vakken doseren dan zeker. Ik geef in de eerste jaars een soort inleiding tot sportjournalistiek. Dan geef ik voorbeelden.
En dat is de richting sportjournalistiek?
Ja.
En dan ook een vak in die richting?
Ikzelf, ja. Inleiding. Mijn inleiding is in het eerste jaar... laat ik dingen zien die ik heb meegemaakt of hoe ik een bepaalde reportage heb tot stand laten komen en de problemen of hoe het tot stand is gekomen. Hè.
De problemen uit, die je tegenkomt.
Ja, en dan tweedejaars begeleid ik monteren. Ze moeten leren monteren en zelf een verslagje maken van begin tot eind. We geven hen bijvoorbeeld de volledige uitzending van Parijs-Roubaix of de Ronde van Vlaanderen. Dan moeten ze zelf binnen een bepaald tijdsbestek een verslagje maken. En dan, dat is echt tegen de deadline. En er zijn jaren geweest dat ze allemaal gebuist waren. Dat voor in hun ogen het zogenaamde 7-uur-journaal om 7:15 begon.
Nee.
Maar dan zei ik,
dus mag nog geweldig goed zijn, 7 uur.
Dat was onvoldoende of nul. Maar dat is zelden gebeurd, maar het is wel al gebeurd. En dan de laatste jaars help ik mee in hun... het is niet hun eindwerk, maar het is een soort, toch wel een groot project dat enkele maanden in beslag neemt, voor hen dan voornamelijk, en voor ons qua begeleiding, een long read. Dus een lang uitgewerkt artikel over een bepaald onderwerp, maar ook multimediaal aangepakt. Daar zit, sommigen kiezen dan voor een podcast, om dat onderwerp op een andere manier nog te belichten, of een reportage, of een radioreportage maken ze. Dus, maar dat zijn wel... interessante onderwerpen, altijd uit de sportwereld. Hè. En op die manier hou ik een soort vinger aan de pols bij wat er leeft bij de jongere mensen onder ons en hoe zij zich ja, gedragen en ja, op die manier, ik zeg het, heb je voeling met wat er gebeurt en leeft.
Het is een trucje om mee te zijn met de moderne technieken.
Ja, maar ja, ik vind dat niet erg om toe te geven of te zeggen dat het zo zit. Of zo in elkaar zit.
Maar ja, dat is blijkbaar toch wel een intensieve bezigheid. Als je drie...
Ja, maar dat speelt zich voornamelijk nu af. In het najaar. En dan een stukje in het voorjaar, maar voor de rest lukt dat niet agenda-gewijs om dat allemaal te combineren. Ik doe dat nu al een tijdje, 15 jaar, denk ik.
Okay.
En ja, met plezier, omdat dat ook hier is waar ik zelf gestudeerd heb.
En heb je dan nu bepaalde collega's die nog bij jou op de schoolbanken gezeten hebben?
Soms wel. Soms zijn er die echt doorstoten op nationaal niveau. Of Jonathan Mettepenning, ik weet niet wat die naam je het zegt.
Van Sports Adeli.
Onder andere. En werd voornamelijk voor Radio 1. Lies van den Bergen, die voor VTM het sportnieuws in het nieuws brengt.
Dat kunnen we niet toegeven dat we dat ook zien.
Ja, ook een West-Vlaamse. En zo zijn er nog wel een paar die het goed doen. En via deze opleiding zover zijn geraakt.
Een leuk zijproject, denk ik, inderdaad.
Ja.
Ik denk dat we stilaan richting het einde gaan, maar dan wordt het misschien interessanter.
Okay.
Oh, we kunnen nog twee uur babbelen, hè? Maar allee, die befaamde Vive le Vélo reportages, welke springt er voor jou nu uit al die jaren? De welke zijde van, daar zijn ik nu het meest fier op?
Of misschien zelfs niet enkel een Vive le Vélo reportage, maar gewoon de koer van dat interview.
Ik vind dat zo moeilijk om te kiezen. Ik kies niet graag, echt waar.
Het is niet, kinderen kunnen ook niet kiezen. Hè.
Ja. Weet je, van elke reportage heb ik wel, van alles wat ik maak ben ik trots, maar van alles wat ik maak in samenwerking met, en van allemaal heb ik zo wel iets voor van dat ik dacht, ja, tof, maar ook weer, verdorie, ik had het misschien anders moeten doen, dus. Er zijn er zoveel, man. Wat leuk is, ik wil niet te veel. Eigen lof stinkt, vind ik. Ik vind dat niet zo plezant.
Nee.
Heel spontaan denk ik nu aan, op basis van de lof die ik heb gekregen, maar dat is zelfs niet voor Vive le Vélo, Mark Cavendish bijvoorbeeld. Mark Cavendish heb ik ooit eens geïnterviewd voor en na Nokere Koers, een paar jaar geleden. En iedereen zei achteraf, weken aan een stuk dan, in het peloton, amai, je hebt die gast dingen laten zeggen. En
het was die Nokere Koers dat hem ging stoppen.
Ja, en is hij dan gevallen.
Ik herinner me.
Ja, en ik had ook weer snoep mee, want ik had de eerste keer hem geïnterviewd en hem, laten we zeggen, gemotiveerd in de Tour toen, met zo van die snoepjes die ze, waar hij verzot op is. En ik zei hem, als je wint, dan breng ik er mee. En die stond daar als een klein kind op te wachten in de mixed zone na de etappe. Dus, en dan heb ik dat 10 jaar later nog eens gedaan. En die vond dat even plezant.
Mm-hmm.
Dat is een voorbeeld. Maar moeilijke vraag.
Maar je hebt hem wel open gekregen, want Mark Cavendish staat nu ook niet bekend als de meest toegankelijke persoon op dat vlak. Ik herinner mij tug interviews, de team was amazing en heeft de rit gewonnen, maar dat ging een heel stuk verder en dieper.
Ja. Maar hij zei dat ook tijdens het interview van, wacht even, ik weet niet meer juist de bewoording, maar hij zei van, of ik had begrepen dat hij zich had laten vertellen dat het wel oké was om met mij te praten.
Mm.
Snap je dat hij waarschijnlijk niet iedereen zomaar toezegt of toestemming geeft van ik ga met die journalist een interview geven. Dus ja, maar er zijn er leuke momenten. Momenten dat je een Mathieu van der Poel die Amstel Gold Race wint, waar niemand nog aan dacht dat hij ging winnen. En wij waren die dag aan het volgen en wij dachten ook, dan lukt hij nooit meer en dan lukt het wel.
Ja. Ja.
En zo verder enzovoort. Ja. Te veel. Allee,
meestal de onverwachte. De onverwachte. Dat is een beetje de rode draad. De spark die komt spontaan, van. Oei, dat.
Als er iemand aan het volgen bent die wint. Maar of, als die zelfs niet wint, vind ik, is het ook een verhaal. Is er altijd een verhaal.
Is altijd een verhaal. Dus, dat is gewoon een koers, hè.
Ja, in andere
sporten, ook.
Hetzelfde. Ja. Dus, ik vind dat zo moeilijk. En laat de ander maar, mensen maar genieten. En, ja.
Je kunt tussen uw kinderen ook niet kiezen. Dus tussen uw reportages ook niet.
Dus die, ja, dat gaat over het verleden in feite, maar in de toekomst, wie staat er nog op jouw wishlist? Als je zou mogen kiezen.
Ik had iets verklapt, hè. Lance Armstrong zou ik wel een keer een goed gesprek mee willen hebben.
Ik weet niet of hij ons een podcast volgt, maar bij deze weten we het dan. Hè.
Misschien de kritische vragen sparen tot laatst. Ja.
Oh nee, waarom niet direct? Ik kan niet zeggen met de voet vooruit, maar hij zal dat toch ook wel weten, dat het daarover zal moeten gaan. Nog redelijk qua Formule 1-rijders of voetballers of op wereldniveau topsporters.
Verstappen?
Die heb ik al een paar keer kunnen spreken of interviewen. Van toen hij nog super jong was, 16, 17 jaar, herinner ik me nog, had nog geen rijbewijs en was al op circuit 350 per uur aan het rondrijden.
Maar het is een enorm netwerk. Ik zou wel een keer uw telefoonboek willen zien. Maar met welk buitenbeetje uit de sport die jij kent, zouden wij, en dat mag gerust een onderbelicht buitenbeetje zijn, liefst zelfs, zouden wij een keer moeten langsgaan volgens jou? Ja, we hebben de moeilijke vragen voor op het einde opgespaard.
Ja. Buitenbeetje, dat bedoelt voornamelijk positief, hè.
Natuurlijk. Vorige week ben ik een ultraloper van de Spartathlon gezeten. Dus, zo'n dingen.
Weer dat kiezen. Dus ik ga zeker niet één naam zeggen. Maar ik ga zeker al zeggen Delphine Persoon. Die heeft een interessant verhaal geschreven tot nu toe. Er zijn ook wat Paralympiërs die altijd onderbelicht blijven, helaas. We doen ons best allemaal.
Bij Louis Klinken.
Ja. Die zeker, die verdienen absoluut die aandacht. Bedoel je dan actieve sporters of sporters?
We hebben bij een 90-jarige geweest die nog de Elfstedentocht gedaan heeft. Hij ook al langs geweest.
De voorganger van Bart Swings.
Wist hij nog veel te vertellen?
Die wist nog heel veel te vertellen. Dat is een heel kievief. Die is 7 keer naar zijn zolder gevlogen om spullen die het hem gespaard heeft. Van stempelkaarten, van parkeertiketjes, van wedstrijden. Mm-hmm. Die had alles gespaard. Geweldige avond gehad.
Ja.
Het voordeel zelfs dat we de journalistieke fout gemaakt hebben, dat het niet goed opgenomen was, dus hij heeft het 2 keer verteld.
Ik
kan niet zeggen volledig verschillend verhaal, want de rode draad is wel hetzelfde, maar er kwamen toch wel regelmatig wat nieuwe zaken aan bod. Dat was plezant. Milikap ook.
Ja, de volleyballers. Topvolleyballers in België of in het buitenland.
We zijn ook bij Lennart Beelaert geweest, maar die is nu jammer genoeg moeten stoppen met rugproblemen. Maar zo'n trainer, De Pestle, die staat wel hoog op de agenda.
Ja, bijvoorbeeld. En
toevallig op West-Vlaming.
Ja.
Wouden hij niet graag bij Brit Harbot?
Dat is een Limburgse zeker.
Leuke bestemming.
Ik weet niet of dat onze budget dat toelaat.
Om maar weer een sport aan te raken. Maar zo zijn er zoveel. Hè. Martijn Wiedage, pardon. Onze co-rijder van Neuville.
Ja.
Bijvoorbeeld ook. Waarom niet? Ook een heel sport.
Autosport.
Ook koersliefhebber. Zat afgelopen zomer in Ville-Velo. Dus. Ja.
Oké, we hebben hier al een aantal namen die we kunnen contacteren met de groeten van Sammy. Dus,
zeker.
Ja. En waar zien we Sammy de komende weken op tv? Wat je al van weet.
Wacht, even nadenken. Weer Champions League voetbal. Europees voetbal. Sowieso. De komende weken, tot het einde van het jaar. Wie weet, Japan. Thierry Neuville.
Ja.
Hebben ze toch aangekondigd dat je mocht gaan?
Ja, ik was ook aangenaam verrast door die vraag of die opmerking. Ja, maar we of ze zijn ermee bezig. Dus, en ik denk dat dat wel goed gaat komen, of ik hoop dat toch, dat we daarbij zijn, omdat het toch wel ja, redelijk historisch uniek kan zijn, op zijn minst, of voor het eerst. Wat nog? Af en toe, ja, Formule 1, waar hopelijk nog wat spanning in komt met Lando Norris tegen Max Verstappen. Waar ik van denk dat Verstappen het toch zal halen voor de vierde keer wereldkampioen wordt. Dat is zo wat. Tot het einde van het jaar, ja.
Dan komen de sportjaaroverzichten.
Ja, ook. Maar dat gaat zo in, een beetje in pieken en dalen. Hè. Dus ik zie mezelf als een soort seizoensarbeider.
Ja.
Die op bepaalde momenten in het voorjaar veel te doen heeft. En dan zakt dat gelukkig wel. En dan kan je weer een wapen voorbereiden op een nieuwe drukke zomer. Of in het najaar wat nog komt.
Eerst op scherp kalmer kunnen we studenten begeleiden. Wel, je begeleidt studenten. Nu dat we hier toch bij een professional zitten. Eén ding die wij anders kunnen doen om het spel beter te maken. Wat zou dat kunnen zijn, Sammy?
Dat mag ook een top 10 zijn. ik denk dat er nog wel wat ruimte is daarvoor.
Ja, ik luister wel af en toe naar, naar podcasts en zo de korte vragen. Lastig, hè? Ik ben blij dat jullie dat niet hebben gedaan bij mij. Maar dat levert ook wel soms eens extra informatie.
De flashvragen.
Ja, dilemma's of
heel
ja,
bruin.
Nee, ja, nee, dat soort dingen. Dat geeft wel wat vaart, denk
mooie
ik,
aanleiding
aan,
om
aan een gesprek. Of een,
Wij noteren.
Ja, want dat is... Dat is geen warm water dat ik hieruit
zoek. Nee, maar we hebben totaal geen journalistieke opleiding. Ja. We doen dit... Net zouden we een cafégesprek zouden hebben, maar wel een beetje voorbereid. Dus.
Ja.
En Thomas, jij hebt uw favoriete vraag om af te sluiten, wellicht.
Ja, dat is waar. Dat vraag ik wel aan meerderen die hier bij ons aan tafel zitten. En dat is, wat is dat strafste verhaal dat je ooit hebt meegemaakt? Dus dat is niet het beste wat je hebt meegemaakt, maar dat gaat vaak over iets heel onverwachts of iets dat ineens heel mooi of positief is uitgedraaid. Dat je dacht van, dat ga ik aan mijn kleinkinderen vertellen, ooit.
Of net niet.
Of net niet.
Mag ik er twee vertellen?
Uiteraard.
Eentje is minder positief, ik ga misschien daarmee beginnen. In 2008 was ik de laatste tv-journalist die François Sterkelee heeft geïnterviewd. Dat was de woensdag voor de slotspeeldag, of een van de laatste dagen van de competitie. En ik ging hem interviewen op Jan Breidel, een leuk gesprek. De hele namiddag daaraan gemonteerd, aan gewerkt dus, om die reportage klaar te hebben. Want de dag nadien, dat is allemaal uitzonderlijk, hè. Het verhaal van het Centrale Europa Rally en Champions League, dat is niet altijd zo, hè. Voor een goed begrip. Maar nu dus ook in dat verhaal, François Sterkelee, ik interview die. 'S Ochtends word ik wakker door... telefoongesprek dat ik gemist heb en berichten. François Sterkelee verongelukt.
Ja.
Die nacht.
In Vraas.
Op de terugweg vanuit Antwerpen ergens. Zeer onwezenlijk. Dat kon niet. Maar ik moest die ochtend naar Turkije. Met een hele grote ploegen. Voor een lang interview met Bernie Ecclestone.
Okay.
Toenmalige grote baas van de Formule 1. Dat vind ik nog steeds een van de moeilijkste interviews dat ik ooit heb gedaan, waar ik veel tijd heb ingestoken, veel research. En waar ik nu nog steeds van zeg, ik zou het ongeveer op dezelfde manier doen. Maar ik heb intussen wel wat meer ervaring. Het was een crash interview, een heel moeilijk gesprek. Maar achteraf heeft hij me wel gefeliciteerd voor wat ik gedaan heb. Hij zei het zelfs, ik ben een hele moeilijke man, maar goed gedaan.
En was hij zich bewust van de achtergrond van het geval Sterkelee?
Nee, maar dat had er niks mee te maken, maar ik ga dat nooit vergeten.
Ja.
Die twee dingen die zo kort bij elkaar samen zaten. En het deed mij ook bijvoorbeeld Sterkelee dan aan Ludo Koek denken.
Ja.
Die is ook verongelukt op jonge leeftijd. Dus dat was zo heel raar. Maar ja, die combinatie was zo, ja, Sterkelee-Ecclestone. Dat was trouwens voor spraakmakers een lang gesprek met iemand waar er, via de antwoorden leer je die persoon kennen. Dat is eigenlijk het meest logische van een interview, maar hij had dat precies niet echt door, Bernie Ecclestone. Hij begon van in zijn kindertijd om op die manier de kijker te laten weten hoe dat hij eigenlijk tot de grote Formule 1-paus is uitgegroeid, al is het geen grote man. En die snapte het spelletje niet. En ik wist, ik had dat op voorhand gelezen, dat hij mij ooit in nauw zou drijven en bijna, ja, zou dreigen van, nou, wat is dat hier? Mm. En hij zei dat ook, this is nonsense en ridiculous. En dan ben ik toch in mijn hoofd kunnen switchen naar, oké, andere soort vraagstellingen en blijven gaan. En dat is allemaal uitgezonden, hè? Of toch, ja, allemaal uitgezonden.
We zullen een keer zoeken.
Ja, het is van in 2008, Spraakmakers, ik weet niet of dat nog ergens staat. Een jongere versie van mezelf, ga je dat zien misschien. Dat is één ding dat ik misschien ooit eens aan mijn kleinkinderen gaan vertellen als ze het willen weten of horen. Maar het andere is Stig Broeks. Mm. Stig Broeks, ja. Ik heb die verschillende momenten in zijn leven al geïnterviewd.
Ook voor zijn ongeval?
Nee, ja. Nee, na zijn ongeval. Ja. Ik was de eerste voor, toen gebruikt in het sportgala, ik was de eerste die hem mocht filmen. Want hij wou zelfs nog geïnterviewd worden. Bij zijn revalidatie. Hè. Dat was de eerste keer dat hij weer in de publieke, in de buitenwereld kwam. En we filmden zijn revalidatie, wat wel zeer indrukwekkend was. Het interview met zijn vader, een zeer lieve melkboer uit Dessel. Ik had hem toen beloofd, ooit kom ik hier terug om te helpen. Ik vond dat zo aangenaam hoe dat we daar zijn ontvangen bij die mensen. En dat heb ik dan uiteindelijk gedaan. Voor een reeks. We hebben ooit in coronatijd geen Vive la Velo gemaakt, maar Vive la Vie. Als ik het juist zeg, ja. Dus een hele reeks Vive la Velo's, maar dan in Vlaanderen. En er was geen koers, er was geen tour. Maar ik ging dan elke dag op stap naar... En we gingen van provincie naar provincie en op een bepaald moment zat ik in de camp en dan ben ik bij die ouders een dag mee gaan helpen in de melkboerderij. Maar wat ik wil zeggen over Stig is, de dag dat hij dan naar de tour komt, zijn we ook bij hem. En het is voor een deel grappig, maar ik wil voornamelijk de onverklaarbare invloed van Stig uitleggen. Op een bepaald moment willen we een passage filmen. Dus we zijn met Stig naar de start geweest. Hij staat daar te praten met André Kruipel. Ik denk dat Wout van Aert er ook contact mee zoekt. Al de renners van Lotto Soudal zijn daarbij betrokken. En ik denk, onderweg stoppen we op een bepaalde helling. Parkeren ons. En mijn cameraploeg, mijn cameraman gaat al een plek zoeken om die passage te filmen. Mijn klantman en ik staan aan de auto, aan ons montagebusje. En plots, het gebeurt allemaal heel snel, hè? Plots, en het is een beetje raar om te vertellen, Stig staat leunend tegen ons busje te plassen. Hè? Maar Stig is niet zo goed op de been. Ja. Dus, maar ik voel me gegeneerd, ik draai me om en in een reflex doe ik iets heel raars. Want ik zie aan de deur van de chauffeur staat zijn raam nog open. Dus, en in een reflex druk ik dat nog dicht. Dus dat raam gaat dicht. En dan zie ik dat de sleutel nog op mijn auto zit. En die auto is op slot. Op een of andere manier gaat die in slot. En wij staan daar letterlijk vast. Ondertussen komt die koers eraan. Gelukkig had mijn monteurklankman zijn... Je kent dat wel, zo de mixet, zo'n enorme, het is geen rugzak, het is meer een soort buikzak dan, waar hij met van alles knopjes kan geluid regelen. Had hij bij zich en zijn lange pers voor het microfoon. En ondertussen de cameraman, ik zeg, filmt jij die passage? Wat een mooie passage trouwens is geworden, want op een bepaald moment het peloton passeert en Wout van Aert ziet Stig en er is echt oogcontact, hij zwaait zelfs.
Ik herinner me dat.
Fantastisch beeld, fantastisch beeld. Maar ondertussen...
Zijn er niet meer
mobiel? Ja, ik heb dat niet gezien. Ik heb dat allemaal niet gezien. Ondertussen ben ik met mijn klankman. Want als bij wonder stond er één raampje achteraan zo schuin open. Ja. Ja, je kent dat wel.
Ja.
En van daarin zijn we met die lange pers, met een stok eraan getaped, erin geslaagd om van in die... Ja, je moet je voorstellen, dat is geen normaal busje, maar daar zit van alles in verwerkt. Om we monteren daarin, er zit daar van alles soort materiaal in. Dat was zo een kluwen of een weet ik veel wat, om tot aan die klink te geraken. En als bij wonder, als heel het circus weg was, hebben we die deur open gekregen.
En de deadline nog gehaald.
En de deadline gehaald. En er was nog een andere cameraploeg mee met Erik Goens, die toen een film heeft gemaakt over Stig Broeks. En die cameraploeg zei, dat gebeurt altijd. Stig heeft zo'n invloed op de dingen, dat dat altijd weer goed komt.
Ja.
Ik...
De talisman.
Ik was daar nog steeds, ben daar nog steeds van onder de indruk. Ja. Ik vind dat... Wauw.
En je hebt nog veel contact met Stig.
Dus af en toe niet veel, ja.
Ja, ja.
Niet veel, ja. Maar ik vind dat... Ja, dat is een wonder wat met hem is gebeurd. Dat heeft die papa mij verteld. In het Luikse ziekenhuis waar Stig is behandeld geweest, hebben ze ooit een computerscherm getoond met de hersenactiviteit die nul was bij Stig. En als je nu ziet, die is papa geworden ondertussen. Geweldig. Leeft nog.
Ingrijpend
boek.
Ja, medisch wonder.
Wie in de buurt van Sint-Laurens woont, kent het boek wel liggen. En online zult je de reportage of de reportages van Stig Broeks nog wel zien. Zeker bekijken, zeker de moeite waard.
Ja.
Oké. Mooie afsluiter, denk ik, van toch weer een uitgebreide podcast. Ja. Zijn we hier alweer licht over tijd gegaan. Maar,
sorry.
We mikken altijd op een uur, maar om een andere reden zitten we er altijd ruim over.
Goed nieuws is, Steven, we hebben geen deadline.
We hebben geen deadline.
You lucky. Gelukszakken.
Onze vorige opname moet nog gepubliceerd worden, dus deze komt daarna. Dus, maar dat zal, dat komt er wel aan. Goed, Sammy, ik denk dat we hier ondertussen gehoord hebben waarom dat we een beetje de Sammy Nering van het amateurpodcasten zijn. We zijn ook geïnteresseerd in van alles en nog wat. Alleen zonder deadlines. Hè. Maar we bedanken u voor het gesprek.
Veel plezier. Zeer graag gedaan.
En we wensen u veel succes en we hopen u nog vele jaren op het scherm te zien.
Merci.
Zeker weten. En aan al onze luisteraars, tot de volgende aflevering.
En blijven linkenballen.
Ciao.